Eind in deze dienst openen we Gods heilig woord in Filippenzen 3. Filippenzen 3 is onze schriftlezing. En daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord in Filippenzen 3 als volgt. Voorts, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven is mij niet verdrietig. En het is u zeker, ziet op de honden, ziet op de kwade arbeiders, ziet op de versnijding. Want wij zijn de besnijding, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet in het vlees betrouwen. Hoewel ik heb dat ik ook in het vlees betrouwen mocht. Indien iemand anders meent te betrouwen in het vlees, ik nog meer, besneden ten achtste dagen, uit het geslacht van Israël, van de stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreeën, naar de wet een Farizeeër, naar de ijver een vervolger der gemeente, naar de rechtvaardigheid die in de wet is, zijnde onberispelijk. Maar hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Om wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus mogen gewinnen. En in hem gevonden worden, niet hebbende mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid die uit God is, door het geloof, opdat ik hem kenne, en de kracht zijner opstanding, en de gemeenschap zijns lijdens, zijn dood gelijkvormig wordende, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden, niet dat ik het alreden gekregen heb, of alreden volmaakt ben, maar ik jaag daarnaar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben. Broeders, ik acht niet dat ik het zelf gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergeten hetgeen dat achter is, en strekkende mij tot hetgeen dat voor is, jaag ik naar het wit, tot de prijs der roeping Gods, die van boven is, in Christus Jezus. Zovelen dan als wij volmaakt zijn, laat ons dit gevoelen, en indien gij iets anderszins gevoelt, ook dat zal u God openbaren. Doch waar wij toe gekomen zijn, laat ons daarin naar dezelfde regel wandelen. Laat ons hetzelfde gevoelen. Wees mede mijn navolgers, broeders. En merkt op degenen die al zo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Want velen wandelen anders, van de welke ik u dikmaals gezegd heb, en u ook wenende zeg, dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn. Welker einde is het verderf? Welker God is de buik? En welke heerlijkheid is in hun schande, de welke aardse dingen bedenken. Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelfde gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, naar de werking waardoor hij ook alle dingen zichzelf kan onderwerpen. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, in deze leerdienst willen we stilstaan bij vraag en antwoord 115 van zondag 44... Dat was het derde punt waar we twee weken geleden niet meer aan toekwamen, vlak voor het vertrek naar Israël. Zondag 44 Vraag en antwoord 115. Waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Eerstelijk opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen. En des te begeeriger zijn om de vergeving der zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden, totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Tot zover de laatste vraag en het antwoord van zondag 44. En het derde punt, gemeente, u weet dat nog wel, dat was het doel van de scherpe prediking van Gods geboden. En we willen dat in deze dienst onderverdelen in 3 punten. In de eerste plaats is het doel van de scherpe prediking van Gods geboden een meerdere kennis van onze zondige aard. In de tweede plaats een grotere begeerte naar de vergeving. En in de derde plaats een onophoudelijke aansporing tot heiliging. Het doel van de scherpe prediking van Gods geboden is in de eerste plaats een meerdere kennis van onze zondige aard. In de tweede plaats een grotere begeerte naar de vergeving. En in de derde plaats een onophoudelijke aansporing tot heiliging. Gemeente, 2 weken geleden hebben we gehoord over het 10e gebod. Gij zult niet begeren. En we hebben toen dat onderscheid gemaakt tussen het zondige begeren en het goede begeren. Want de Bijbel spreekt ook over het goede begeren. Als David zegt in Psalm 27, één ding heb ik van de Heere begeerd, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, dan is dat een goede begeerte. En indien iemand een opzienersambt begeert, dan is dat ook niet verkeerd volgens Gods woord. Maar in het 10e gebod wordt het zondige begeren verboden. En we hebben toen gehoord, dan wordt doorgestoten tot de kern. Je mag niet stelen, maar je mag ook niet begeren te stelen. Doorgestoten wordt tot ons hart, de bron van al die wanbedrijven. En daarna kwam in vraag 114 aan de orde of Gods kinderen Gods geboden volkomen kunnen houden. En de catechismus gaf hier een kort en duidelijk antwoord op. Zelfs de allerheiligsten hebben nog maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. En we hebben toen wat voorbeelden genoemd van groten in het koninkrijk der hemelen. Ze hebben maar een klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Het is dan te begrijpen dat in de volgende vraag klinkt: waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Gemeente, dat is een reële vraag. of niet? Zoals het in de wet staat, zouden we moeten leven, maar dat kunnen we niet. Want we zijn in zonde gevallen. En ook na ontvangen genade kan een kind van God die wet niet volmaakt onderhouden. Geen mens is in staat om aan deze volmaakte en rechtvaardige eis van God te voldoen. Het onmogelijke wordt van ons gevraagd. Als we iedere zondagmorgen de wet horen, ja, dan is er niemand die die wet volkomen heeft onderhouden en kan onderhouden. Is het niet beter om te stoppen met de wetslezing en de wetsprediking? Gemeente, als we kijken naar het gewone leven, dan heeft de overheid allerlei wetten geboden die we ook niet kunnen onderhouden. Die vaak worden overtreden door sommige mensen heel opzettelijk. Er zijn mensen die bewust verkeersovertredingen maken. Maar we horen de overheid niet zeggen: het is hopeloos, we krijgen nooit de volmaakte gehoorzaamheid aan deze verkeersregels, daarom schaffen we ze maar af. Stel je toch voor dat de maximale snelheid zou worden afgeschaft. Bepaalde voorrangsregels zouden worden afgeschaft in het verkeer. En allerlei andere wetten en regels. Het zou een chaos worden. En daarom houdt de overheid ook deze wetten staande. En soms dan moeten ze ook worden aangescherpt. Wel nu, als we kijken naar Gods wet, afstand doen van zijn heilig recht doet zeker God niet. Hoewel zijn wet overtreden wordt, dagelijks, vele malen, zelfs door zijn kinderen die de wet niet volkomen onderhouden, handhaaft God toch zijn wet. Hij verandert die wet niet. Hij streept niet een paar geboden door van: ja, de mensen kunnen dat gebod toch niet onderhouden. Nee, wat hij gegeven heeft in zijn heilige wet, dat blijft staan. En dan klinkt vraag 115, waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Gemeente, deze vraag die wordt nogal eens verkeerd gelezen. Men denkt dat er staat: waarom preken de predikanten zo scherp de 10 geboden, terwijl de gemeente het toch niet kan nakomen? Maar dat staat er niet. Er staat juist: waarom laat ons dan God al zo scherpelijk de 10 geboden prediken? Gods eigen woord verkondigt vlijmscherp de wil van de Heere. Het is dus niet een predikant, niet een opsteller van de catechismus die scherp geweest is over de afgodendienst, de zondagsheiliging, het stelen enzovoorts. Nee, de Heere wil zelf al zo scherpelijk de 10 geboden laten prediken. En het woord van God, en dat geldt eveneens van zijn wet, is scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. Het woord Gods komt als een zwaard in ons leven om ons als het ware open te snijden, onze zonden bloot te leggen door de werking van de Heilige Geest. En dan doet dat woord pijn, of niet? Dus de zonde wordt aangewezen. Als je op zondagmorgen de 10 geboden hoort, en goed luistert en het raakt je. Je moet belijden, ik sta schuldig aan al Gods geboden. Soms zou iemand er wel voor weg willen vluchten. Ik heb eens iemand gehoord die zei, dominee, als dat gebod gelezen wordt, dat raakt me zo, iedere keer weer opnieuw. Want dan denk ik terug aan die zonde die ik bedreven heb, alweer zoveel jaar geleden. Wat betekent het scherpelijk verkondigen van de wet? Wel, dat woordje scherpelijk, dat kunnen we ook vertalen met ernstig. En ook precies, exact. Maar wat is nu het doel daarvan? Wel, ons leerboek noemt drieërlei doel. In de eerste plaats een meerdere kennis van onze zondige aard. Eerstelijk opdat wij ons leven lang onze zondige aard hoe langer, hoe meer leren kennen. Gemeente, na ontvangen genade is het gevaar groot dat je je als christen, als kind van God, beter voelt dan een ander. En daarom moeten we telkens weer voor de spiegel van Gods wet, dan zie je weer wie je bent voor God. En daarbij is nodig het ontdekkende licht van de Heilige Geest, want als je in een donkere kamer in de spiegel kijkt, dan zie je niks, dan zie je jezelf niet. En daarvoor hebben we het ontdekkende licht van de Heilige Geest nodig, voor het eerst en telkens weer. De spiegel van Gods heilige wet. Geen afgoden, geen beelden. Gods naam verheerlijken, Gods dag heiligen, ouders eren. Wie meent dat hij of zij toch wel behoorlijk ver gekomen is in het dienen van de Heere, die moet die 10 geboden maar eens goed nalopen. Wat kunnen we steunen op eigen gerechtigheid? En daarbij bedenken dat het er ten diepste om gaat dat u God lief hebt met geheel uw hart en de naaste als uzelf. Dat is voldoende om weer te worden wie u bent, een zondaar, meer niets. Gemeente, we horen in dit antwoord dat de kennis van de ellende niet beperkt blijft tot het begin van het geestelijke leven. Sommige mensen denken dat die zeggen, eerst heb je de ellendekennis, tuurlijk. En dan het stuk van de verlossing en dan de dankbaarheid. Alsof je een aantal klassen doorloopt. En alsof op zeker moment het stuk van de ellende helemaal afgesloten is. En je daar eigenlijk niks meer mee te maken hebt. Maar wie de Heere mag kennen, die weet dat het anders is. Hier wordt het ook behandeld in het stuk van de dankbaarheid. Er wordt gesproken van een hoe langer, hoe meer. Hoe verder de Heere ons leidt in de genade, des te meer gaan we onze zondige aard kennen. En dat raakt niet alleen wat oppervlakkige zonden. Nee, door de genade van God gaan we juist zien dat we zonde zijn. Dat onze aard zondig en verdorven is. Het is niet zo dat onze zondige aard verdwenen is als de Heere ons de zonden vergeeft. Hij vergeeft die zonden wel totaal. Maar die oude mens die blijft levend. En als het goed is, gaan we dat meer en meer inleven. De scherpe prediking van de wet is nodig om ons verdorven bestaan tot op de wortel bloot te leggen, opdat we haar meer en meer zouden leren kennen. Iemand schreef, Heel treffend, zoals een roofdier geboren wordt met een roofzuchtige aard, zo worden wij geboren met een zondige aard. En die zondige aard blijft ons bij, ook al hebben we door Gods genade deel aan het nieuwe leven. En vooral als er een nieuw beginsel in ons hart gewerkt is, ontstaat die strijd tussen dat nieuwe deel, die nieuwe mens die God zoekt, en dat oude deel, die oude mens, dat zich blijvend daartegen verzet. Geliefden, kennen we die strijd. Waarover Paulus uitroept, ik ellendig mens. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Waartoe is die meerdere kennis van onze zondige aard nodig? Wel opdat. De Heere heeft er een bedoeling mee. Hij wil dat die prediking inwerkt en doorwerkt. De Heere wil ons meer en meer ontdekken aan die zondige aard. En dat in voortgaande lijn en in toenemende mate, opdat wij geen gunstige gedachten van onszelf hebben. En opdat we niet gaan drijven op die verandering die in ons leven gekomen is, toen de Heere u heeft stilgezet. Gemeente, als het gaat om het stuk van de ellende, dan raken we daar nooit in uitgeleerd. Dat geldt ook voor het stuk van de verlossing en van de dankbaarheid. Sommige mensen denken te kunnen groeien in heiligheid. Maar het is juist een groeiproces waarbij een zondaar in eigen ogen steeds meer achteruit gaat en minder wordt. En Christus meer en meer noodzakelijk wordt. Herkent u het? Wat Johannes de Doper zegt. Hij moet wassen. En dan heeft hij het over Christus. Hij moet groter worden. En ik minder worden. Dat was een grote in het koninkrijk van God, Johannes de Doper. De kinderen kennen hem wel. Hij is onthoofd op een zeker moment. Veel heeft hij mogen prediken en mogen dopen. Gods kinderen krijgen met betrekking tot de ellendekennis nooit een einddiploma, integendeel. Hoe meer we mogen opwassen in de genade van onze Heere Jezus Christus, des te meer leren we verdorven te zijn in de grond van ons bestaan. Opdat we meer en meer onszelf aanklagen bij de Heer. Ik ellendig mens. Want ons vlees onderwerpt zich de wet van God niet. Gemeente, hebben we kennis gekregen, of meerdere kennis van onze zondige aard. Jonge vrienden, hebben jullie het gezien en moeten belijden? Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Telkens doe ik verkeerde zondige dingen. En daarmee de Heere verdriet. O, dat is het werk van de Heilige Geest. Als je daar meer en meer kennis van mag krijgen. Want de Heilige Geest overtuigt ons door middel van Gods wet van onze zondige aard. En dat meer en meer. En weet u, geliefden, door die voortgaande ontdekking is er ook toenemende verootmoediging. Kleiner worden voor God. En in onze ogen is dat achteruitgang, maar in Gods ogen vooruitgang. Want het maakt je steeds begeeriger om de vergeving van zonden en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Kijk, die scherpe wetsprediking is nodig om onze hoogmoed uit te bannen. En ootmoed te bewerken. Kijk, in alle andere godsdiensten kunnen we alles of in ieder geval toch wel veel om iets te bereiken. Denk aan de islam. Je moet dit doen en je moet dat doen. En zo is dat in al die andere doe-het-zelf godsdienst. Maar wij leren door de werking van de Heilige Geest op grond van Gods woord. Ja, dat een zondaar tot op het diepst vernederd wordt. Dat wij niets hebben en niets kunnen. En zo God op het hoogst verheerlijkt om het nu alleen van Hem te verwachten. En van zijn lieve Zoon, Jezus Christus. Want die scherpe prediking van de wet, die zorgt ervoor dat er ook een grotere begeerte komt naar de vergeving. Dat is het tweede. Door de scherpe prediking van de wet wordt ons bestaan blootgelegd en op al het onze de dood geschreven. Maar de prediking van de wet drijft het hart uit naar Christus zelf. Door de werking van de Heilige Geest. Kijk, gemeente, zo leren we door de prediking van Gods wet de toevlucht nemen tot Christus bloed. Om daarin gewassen en gereinigd te worden. En ontdekkende prediking heeft deze begeerd. Als zo de geboden aan de orde worden gesteld, dan is het onder de prediking dat we aan de ene kant voelen, o Heere, wat ben ik er ver vandaan. Wat ben ik er ver vandaan. Wat ben ik toch tot het verkeerde geneigd en gericht. En tegelijk zitten we al luisterend of lezend te bidden om vergeving en bedekking met de gerechtigheid van Christus. Geliefden, heeft de prediking van de wet ook een grotere begeerte naar de vergeving uitgewerkt. Ons meer en meer uitgedreven naar Golgotha. Naar Christus Jezus die daar gehangen heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Hebben we al ziende op onze zonde en schuld, op die zondige aard, gebeden met die ene moordenaar. Gedenk mijner. Kijk, dan is niet alleen de begeerte naar de vergeving van onze zonden intenser geworden, maar ook die naar de gerechtigheid van Christus. Dat zijn trouwens twee verschillende zaken. De vergeving heeft te maken met het lijden en sterven van Christus. Dat weten onze jongeren wel. Door zijn bloed wordt de schuld verzoend en de straf afgewendeld. Maar het gaat er niet alleen om de straf kwijt te zijn. We verlangen toch ook voor Gods aangezicht te mogen staan, alsof wij alle gehoorzaamheid volbracht hadden. Welnu, dat laatste, dat zit in de gerechtigheid van Christus. Hij heeft op deze aarde Gods wet volmaakt onderhouden. Hij was volkomen gehoorzaam aan al Gods geboden. En gemeente, we hebben daar ook voortdurend op gewezen. Tijdens de behandeling van de 10 geboden, bij iedere gebod kwam het aan de orde dat we schuldig staan aan dat gebod. Maar we hebben elkaar ook mogen wijzen op Hem die Gods wet volkomen vervuld heeft. Al die geboden heeft Hij 100% gehoorzaamd. En voor al die overtredingen heeft Hij daar gehangen. En daarom is er alleen vanwege zijn gerechtigheid. Daarom is er alleen vanwege zijn offer vergeving te ontvangen. Met mijn gerechtigheid kan ik niet voor God bestaan. Maar met de gerechtigheid van Christus wel. Christus heeft een volkomen gerechtigheid aangebracht. Oh, wat een wonder als je met McChain mag zeggen, nu ken ik die waarheid zo diep als gewist, dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. Door de scherpe prediking van de wet wil hij ons alles uit handen slaan. Hij maakt onze handen leeg, opdat we de gerechtigheid van Christus mogen ontvangen. En het mogen zeggen, de Heere, onze gerechtigheid. O, wat is het nodig, Christus, niet alleen te omhelzen als de betaler van onze schuld, maar ook als de vervuller van Gods wet. Gemeente, kent u deze borg en middelaar die zichzelf gegeven heeft en die het ook in deze dienst ons toeroept: wend u toch naar mij toe en word behouden. Zoek het toch niet bij uzelf of bij anderen, maar alleen bij mij. Ik heb Gods wet volkomen vervuld. Ik heb een eeuwige gerechtigheid aangebracht. Ik heb de schuld betaald voor een ieder die in mij gelooft. Het derde doel om de wet scherp te prediken is een onophoudelijke aansporing tot heiliging. Hoe zegt ons leerboek het? Daarna opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen en God bidden om de genade des Heiligen Geestes, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden. Benaarstigen. Jongelui, weten jullie wat dat betekent? Dat is een wat ouderwets woord. Maar dat betekent alle krachten aanwenden. Alle krachten in je gebruiken. Dan is het je hartelijke verlangen om voor de Heere te leven. Een meerdere kennis van onze zondige aard door de prediking van de wet brengt ons niet in een luie stoel met de vrome mededeling dat toch niemand in dit leven Gods geboden houden kan. Als we door genade leren wat een arme en verloren zondaren wij blijven, dan moeten we niet vertragen en verslappen. Of het kan zijn dat Gods kinderen struikelen of in zonde vallen. Maar dan mogen ze aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonde blijven liggen. Geliefden, de ware verootmoediging maakt juist ijverig. We gaan ons dan benaarstigen, ijverig zijn, en dan niet om iets te verdienen, nee, uit liefde tot de Heer. Ijverig in onze kerkgang. We komen naastig tot de gemeente Gods. We slaan geen dienst over. Op de zondag niet en door de week niet. We gaan naastig, ijverig de schriften onderzoeken. Doen we dat? Iedere dag weer opnieuw. Kennen we hier iets van? We gaan naastig breken met hetgeen wij breken kunnen. Opdat wij nog naastiger zouden kunnen gaan tot de troon der genade. Nee, we kunnen dat niet in eigen kracht. Maar daarvoor hebben we de werking van de Heilige Geest nodig. En dat niet af en toe de catechismus spreekt van een zonder ophouden. Kijk, dat is ook het doel, het derde doel van die scherpe prediking van de wet. Het benaarstigen bestaat ook uit een biddend leven. Het gebod vraagt om en leidt tot het gebed. Daarom worden in de volgende zondagen het gebed, het volmaakte gebed, aan de orde gesteld. Het zijn de twee kernwoorden van het leven der dankbaarheid. Gebod en gebed. Een vurig verlangen om voor de Heere te mogen leven, omdat Hij het waard is. Ons leven wordt steeds meer een gebedsleven. Een bidden zonder ophouden. Opdat wij zonder ophouden ons benaarstigen. En God bidden om de genade des Heiligen Geestes. Hebt u dat vandaag gedaan? Vanmorgen, voordat u naar de kerk kwam. Daarom gebeden. En hebt u het gisteren gedaan? En hoopt u het morgen te doen? Geliefden, dat gebed om de Heilige Geest is zo onmisbaar. We leven toe naar hemelvaart en naar Pinksteren, waar we mogen horen over de uitstorting van de Heilige Geest. De Geest, de kracht van de Heilige Geest, het gebed daarom is onmisbaar. Om ook te kunnen getuigen. Gij zult mijn getuigen zijn. Dat gebed om de Heilige Geest, dat is ook zo onmisbaar. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden. Bidden we het straks mee. Och, of wij uw geboon volbrachten, gena, o hoogste majesteit, gun door het geloof in Christus krachten, om die te doen uit dankbaarheid. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Gemeente, het geheim van de heiliging, van de levensheiliging, van een leven naar Gods geboden uit dankbaarheid. Dat is de Heilige Geest afbidden van de Vader. Christus heeft door zijn gerechtigheid voor zijn kerk de geest der heiliging verworven. En we dragen het teken van de Heilige Geest ook op ons voorhoofd. Christus Geest heiligt. Christus Geest maakt ons zijn beeld steeds meer gelijkvormig. Is nu dat verlangen naar vernieuwing groter geworden? Omdat je er voortdurend tegenaan loopt. O, daar is nog zoveel wat daar haaks op staat. Is ons gebed om de Heilige Geest, om de werking, de doorwerking van de Heilige Geest vuriger geworden. Opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld Gods vernieuwd worden. De Heere belooft ons dat we door de genadige werkingen van de Heilige Geest nieuwe mensen worden. We worden door Hem vernieuwd. Als we het eigendom van Hem zijn geworden. En gemeente, dat raakt ons hele leven. En dat duurt ook ons hele leven. Want die vernieuwing die gaat door tot aan het einde van ons leven. Het afsterven van de oude mens vindt pas plaats tijdens ons sterven. Als we in Christus mogen sterven. En als iemand vraagt waarin die vernieuwing openbaar komt, dan is dat in een steeds meer leven uit de gerechtigheid van Christus. Dan verlangt je hart zijn beeld geheel gelijkvormig te mogen worden. We verlangen en jagen naar de volmaaktheid. Het is een vernieuwing van dag tot dag. Paulus schrijft aan de gemeente van Korinthe en wij allen met ongedekt aangezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwende worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heeren geest. Hoort u het, gemeente? Die geest is nodig om ons te ontdekken aan wie we zijn. Om ons te leren wie God is en wie we zelf zijn. Maar ook om ons te leren wie Christus is. Om ons te brengen aan de voeten van Hem. Om uit Hem te leven. Om het alleen van Hem te verwachten. Juist omdat wij enerzijds zo verdorven zijn en Christus anderzijds zo heerlijk is, komen wij in dit leven nooit tot de volmaaktheid, die onophoudelijke aansporing tot heiligheid is nodig door de scherpe prediking van de wet, niet om iets te worden, want ten diepste is die gerechtigheid en die heiligheid alleen in Christus. En toch is die onophoudelijke aansporing tot heiligheid nodig door de scherpe prediking der wet, tot wat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Voor een ieder die in de weg van waarachtig geloof en bekering Christus mag leren kennen, die weet het: eenmaal ben ik de strijd te boven. Eenmaal ben ik verlost van mijn eigen ik. O, wat verlangde die man daarna die ik eens ontmoet. Hij was al op hoge leeftijd gekomen. En iedere dag weer opnieuw voerde hij die strijd. Die strijd met die oude mens. Hij mocht genade kennen. En hij zuchtte ernaar om eenmaal die strijd te boven te zijn. In Gods woord staat ook de belofte van de volkomenheid voor een ieder die gelooft, van Gods kinderen. Die zullen straks na dit leven aan Christus gelijkvormig zijn in gerechtigheid en heiligheid. Maar zolang we in dit leven zijn, hebben we te strijden met onvolmaaktheid, met zonde, met schuld. O, die driehoofdige vijand, wat kan die tekeer gaan? En dan moeten we het zeggen, hier lijden we nederlagen, keer op keer. Naar eigen beoordeling boeken we geen vooruitgang, eerder achteruitgang. Het blijft struikelen en vallen. Met pijn in het hart moeten we het iedere keer belijden. Maar voor een ieder die aan Christus door een waar geloof verbonden is, is er een totdat wij tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. O geliefden, dat zal wat zijn. Om dan eenmaal God volmaakt te mogen dienen in zijn heerlijkheid. Om dan eeuwig te zingen van Gods goede tieren heen. O, als dat niet zo is, dan moeten we zeggen, daar is ook een andere kant om voor eeuwig te moeten zeggen, had ik maar de Heere gezocht. Maar dan is het te laat. Nog is het heden der genade. O de Heere, die wil alles schenken wat nodig is. Om eenmaal te mogen ervaren dat er geen spoortje van de zonde meer is overgebleven. Waarom? Omdat Christus de straf gedragen heeft. Een volkomen gerechtigheid, een volkomen verzoening heeft aangebracht. Paulus jaagt ernaar. En het ogenblik komt. Tobbers, zuchters, bedelaars. Die gedurig de Heere aanlopen als een waterstroom. In waarheid en oprechtheid. Het ogenblik komt dat u helemaal van uzelf verlost zult zijn en geheel zult worden wat u nu begeert te zijn, aan Christus gelijk. Indien iemand de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking, Maranatha, haast u om uw levens wil tot hem die het zegt. Ook tot diegene die moet belijden. Ik ben misschien wel de grootste zondaar uit de gemeente. Wie tot hem komt, die zal hij geenszins uitwerpen. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 86, het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Van Psalm 86, het zesde vers.